Welkom bij de Undercut, waarin we het afgelopen raceweekend met liefde voor de sport en een karrevracht ongezouten meningen behandelen. En deze week, Lando Norris is het lachende gezicht van de Britse hoop. Waar was Fernando Alonso en Max Verstappen op een legendarisch recordpad? Mike, let's go, man. Maar eerst even voorstellen natuurlijk. Mijn naam is Kander Bronckhorst en bij ons in de studio hebben we naast medeoprichter Sebastiaan Bakker hebben we een ware guest of honor, vers uit de racerij. Evelien Dorsens, wat ontzettend leuk dat je er bent. Ga jezelf eens even heel snel voorstellen.
Ik ben een vrouwelijke automotive expert.
Nou, kijk, dat is even heel snel. Dankjewel, ja. Jongens, we gaan meteen eventjes door naar de nabeschouwing van de Britse Grand Prix. En eigenlijk al voordat de race begonnen was, Sebas, bleek het wel duidelijk dat dit niet zomaar een raceweekend werd, maar dat er ook al heel veel roddels en silly season eigenlijk geroddel al binnenkwam. Hè?
Ja, er is heel erg veel geroddeld afgelopen weekend. Zo begon het eigenlijk al met roddel 1, dat Vasseur van Ferrari eigenlijk wel wat ziet in Albon. Voor 2025. En dan mag Sainz eruit. En komt Albon erbij. En ja, ik denk als je naar Albon kijkt de afgelopen paar races. Dan snap ik dat op zich wel, toch?
Dat denk ik zeker wel. Ik moet heel eerlijk zeggen dat voor mij komt het een beetje als een verbazing. Want ik dacht eigenlijk, Albon lijkt mij toch een stuk logischer. Om die dan in die, laten we zeggen, tweede Red Bull te zetten.
Nou ja, zeker. En dat is dan ook de sprong naar het volgende gerucht dat er gaat. Dus eigenlijk één soort grote stoelendans is er. Wordt er over gesproken bij Red Bull. Zo zou Palou, IndyCar coureur en winnaar uit 21, die zou mogelijk al na de zomer worden gehaald naar AlphaTauri om daar Nyck de Vries te gaan vervangen. Als dat dan allemaal goed gaat in dat halve jaar, zou die mogelijkerwijs, als Perez de huidige vorm doorzet, vanaf volgend jaar naast Max gaan zitten. Maar dat is natuurlijk wel als. Ja. Een optie die er wordt genoemd, is dat Palou in ieder geval dan volgend jaar bij AlphaTauri blijft. En dat ze Ricciardo als joker in gaan zetten voor 1-2 seizoenen. Totdat Palou, of in ieder geval een Lawson, er helemaal klaar is voor het grote werk.
Ja, Ricciardo in die Red Bull, zie jij dat gebeuren?
Nou, wat ze bijvoorbeeld kunnen doen, dan gooi ik weer even een ander theorietje in. Wat als ze nou Nyck uit die auto trekken, dat gaat waarschijnlijk wel gebeuren, helaas. En ze zetten Ricciardo daar eens eventjes in. Om te kijken van, heb je het nog een beetje? En op het moment dat hij dat nou goed doet, dan gooien ze Perez eruit en doen ze Ricciardo daar weer in.
Nou, wat ik dan niet zou snappen van Ricciardo is, die jongen die heeft vorig jaar, kreeg hij eigenlijk min of meer die Haas stoeltje aangeboden. Toen heeft hij gezegd, nee, dat is dan, ik ben daar te goed voor eigenlijk. En dan zou hij nu wel in een AlphaTauri gaan zitten. Ja, dat is dan toch wel dan het ultieme bewijs dat hij zijn carrière echt de knop heeft in de knop heeft gebroken, toch?
Behalve als hij denkt, ik wil toch weer bij de Red Bull komen. Op dit moment is daar eigenlijk geen optie voor. Hè? Laat ik even een zijstapje maken om dan vervolgens toch weer vooruit te gaan. Dat is eigenlijk één stapje terug en dan weer vooruit. Maar ik weet niet, Lawson hebben we misschien ook nog. Hè? Dus er kan van alles gebeuren.
Ja, Lawson, ja.
Lawson, ja. Maar zou die niet toch nog even een stapje verder moeten rijpen nog? Ik denk dat Red Bull er nu al van heeft geleerd dat een coureur in één keer doorplaatsen naar Red Bull Racing, dat toch niet echt de juiste manier is. Dus dat geef zo iemand even een beetje tijd. Zeker met het nieuwe traject dat ze willen gaan beginnen bij AlphaTauri, dat het echt weer meer een opleidingsteam gaat worden en dat er ook een tijd voor wordt gekozen en dat de filosofie meer overeenkomt met Red Bull Racing zelf.
Ja, maar het is ook heel erg belangrijk, hè? Wie zet je nou als teamgenoot naast Verstappen? Want als je kijkt naar, ik noem het een Gasly of een Albon, misschien Perez nu ook wel, op de een of andere manier knakken ze allemaal.
Ja.
Qua mindset vooral. Hè? Ja. Dus ik zeg niet dat er iets mis is met hoe die gasten rijden. Maar in de mindset gebeurt iets. Dat zie je met Perez ook. Daar komen we ongetwijfeld nog wel op terug. Met al die jongens. Albon ook, die rijdt nou ook steeds beter. Maar daar, het ging gewoon niet. Dus wil je naast Verstappen komen rijden, hoe dan ook, dan moet je zo'n sterke mindset hebben.
Ja. Eigenlijk moet Jos gewoon in die auto.
Nou ja, je zou het kunnen voorstellen. Je zou het eens als pol opgooien. Kijken wat er gebeurt.
Ja, wat denk jij? Wat denk jij? Moet Jos Verstappen in die auto? Nee, dat is natuurlijk een beetje een onzinpolletje. Maar kijk, het is natuurlijk ontzettend lastig om iemand naast Max Verstappen erin te zetten. Zeker nu en zeker halfweg te doen. Dat ze dus ook absoluut niet gaan doen. De plek van de Vries is een andere. Ik moet heel eerlijk zeggen dat elke keer als ik Marco hoor over de Vries hoor praten, denk ik, ja, die gast die krijgt ook geen vertrouwen meer van de mensen die boos om zitten. Maar goed, daar komen ze dadelijk verder over te praten. Een ander nieuw gezicht hadden we wel in de pitstraat ook weer. Hè?
Nou, ik hoorde voorafgaand aan de podcast een hele leuke, hoe noemde je het nou?
Ja, het was ineens de Brad Pittstraat.
Ja, die was wel echt heel goed.
En de Brad
Pitt Lane. Ja, de Brad Pitt Lane. Stem nu voor mij uit deze studio als je dit heel erg vond. Ja. Nee, maar het is wel heel leuk om te zien dat ze wel heel serieus bezig zijn met de opnames voor die Formule 1 filmen.
En ze komen naar Zandvoort ook, hè?
Ja, ze komen naar Zandvoort. Nou ja, wat vooral denk ik het allerleukste is dat je ziet, is dat na Drive to Survive, dat Formule 1 begint steeds meer mainstream te worden. Wat eigenlijk best wel raar is, aangezien het een globale sport is. Maar het was toch, misschien in Nederland wel wat meer, maar ook nog wel een beetje niche qua racerij. En je ziet, het wordt steeds populairder. Het wordt, je hebt de films hier er nu over. In de afgelopen paar jaar heb je natuurlijk gezien. En ik denk nu Jerry Bruckheimer. Volgens mij is daar een van de makers van Top Gear. Nou ja, ik weet niet of jullie die laatste Top Gear hebben gezien. Of Top Gun hebben gezien.
Ja,
het is wel echt een mega spectaculaire film hoe die is gemaakt.
Ja, we gaan dus Brad Pitt in een soort rakettenrol zien.
Een 59-jarige Formule 1-coureur.
Fernando Alonso is ineens een rookie.
Dat is het wel, hè? Want kennelijk is het een ex-coureur die dan weer terug gaat komen.
Ja.
Dus ja, ik kan ook niet wachten, hoor.
Ja, ik weet niet. Ik ben er heel sceptisch over dat iets leuks gaat opleveren. Net als die film Rush vond ik ook flauwekul. Ik vind eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, Drive to Survive ook flauwekul. Maar daarvan zijn de beelden dan weer zo fantastisch mooi. Dat ik toch wel altijd wel van geniet. En wat denk ik het extra Drive to Survive extra leuk maakt, is dat je een maand of twee droog staat überhaupt. En dan als een soort van dorstige kameel ren je naar de tv toe. Toch maar Netflix te mogen kijken.
Maar over droog staan, dat valt voor komende winter valt dat eigenlijk wel mee. Als je kijkt naar die nieuwe Formule 1 kalender.
Ja,
dat ziet er wel goed uit. Dat is echt een maandje is dat een beetje doorkomen na kerst. En dan mag het weer allemaal beginnen.
Maar 24 stuks.
Vind je dat veel?
Ja. Tenminste, voor ons is het leuk. Maar moet je voorstellen dat je coureur bent, hè? 24.
Ja,
dat is een leuke discussie die we nu aan hebben.
Ik heb er toch wel iets sceptischer over, laat ik het zo stellen. Ja, die jongens die werken 24 weekenden per jaar. Dat is, begrijp me niet verkeerd, hè? Ik denk dat ze echt topsporters zijn. Aan de andere kant, je mag het ook wel verwachten van ze. En ik heb eerder met die pet crew, waar ik nog wel eens bij denk van die gasten zijn echt heel veel weg van huis. Want die vliegen ook niet met een privéjet terug naar huis in de tussentijd. En zelfs daarvan zou je natuurlijk kunnen stellen dat die teams misschien wat meer verantwoordelijkheid zouden kunnen nemen door misschien wat extra pitcrew aan te nemen, zodat ze daar weer meer in shifts kunnen gaan werken. Dus al met al, kijk, naarmate er meer races komen, wordt er ook een grotere budget cap. Dan komt er natuurlijk ook meer budget beschikbaar vanuit sponsoren. Daar moet natuurlijk wel ruimte zijn om daarvan enigszins die monteurs te ontzien. En ik vind dat die coureurs, ik heb het eerder gezegd, toen vloog ik een beetje te veel uit de bocht misschien. Maar aan de andere kant, van een topsporter mag je toch echt wel verwachten dat hij 24 weekenden per jaar zijn werk kan doen. En dan komt het andere argument wat iedereen altijd zegt, namelijk, ja, maar ze hebben zoveel sponsorverplichtingen. Dat klopt wel, maar misschien moeten die teams daar dan ook hun verantwoordelijkheid in nemen en gewoon minder die jongens inzetten voor al die sponsorverplichtingen. Ja, dat is wat ik vind.
Ik zou zo zeggen, ga jij het maar een keertje doen?
Nee, dat zeg ik natuurlijk niet. Ik blijf het herhalen. Ik heb heel veel respect voor die gasten. Maar ik vind gewoon dat die teams ook een bepaalde verantwoordelijkheid moeten nemen. En dat kan ook zijn dat je coureurs iets meer beschermt voor al die commerciële onzin. Ja, kijk, elke keer als ik zeg Red Bull filmpjes zitten kijken van Max Verstappen gaat nu iets grappigs doen tegen Yuki Tsunoda. Ik vind het allemaal heel leuk om te bekijken, maar ik denk wel de hele tijd van zou zo'n gast daar nog blij van worden? Betwijfel het.
Ik denk niemand, ze willen gewoon racen. Alleen het hoort erbij. En misschien heb je een punt, hè, zou het team daar iets mee kunnen doen, ook wel monteurs, maar het is wel heel specialistisch werk, hè? Dus je kan niet zeggen, ik trek jou er even uit en dan zet ik jou er eventjes in.
Nee, dat is ook wel waar zo. En daarnaast moet ik ook nog wel zeggen dat met al die sponsorverplichtingen, dat is het laatste wat ik erover ga zeggen, is die gasten verdienen tientallen miljoenen euro's per jaar. Je kunt ook zeggen, ik verdien een tiental minder euro's per jaar en ik heb veel minder verplichtingen. Dat kun je natuurlijk ook zeggen. Het is niet zo dat ze voor elke 5 euro, zeg maar, heel erg wakker moeten liggen.
Ja, dat ligt eigenlijk weer natuurlijk bij het team zelf. Dus de coureur die kan niet zeggen, hey, of tenminste, ik heb wel eens her en der gehoord, dat doe ik niet, dat doe ik wel. Ze hebben ongetwijfeld nog ergens iets van een inbreng. Maar over het algemeen is wel het team die zegt, nou ja, jij kiest dit en ik kies dat. Maar ik begrijp wat je zegt hoor, maar het is wel echt.
Het is alleen de top zoveel die echt dit contractueel kan laten vastleggen. Ben ik er mee eens. Goed, driver of the day. Simpel hè?
Ja, vind je het simpel?
Jij niet?
Nou weet je, iedereen zegt natuurlijk Norris.
Ja, maar nu ben ik heel benieuwd wie jij gaat roepen dan.
Kom maar.
Nou, ik vind eigenlijk wel Albon. Vooral ook als je kijkt naar die laatste rondes, hoe hij aan het vechten was. Ja, weet je, ik vind het echt wel. Ik vind ook wat hij laat zien en hoe hij zijn hoofd ook cool houdt. Ik vind het wel knap hoor, dat hij weer in de punten rijdt. Of knap, als je ziet wat voor ontwikkelingen ze aan die auto hebben gedaan. Misschien komen we daar later nog wel eventjes over terug. Wil ik er nog iets over vertellen. Maar ik vind wel echt dat hij zijn hoofd koel heeft gehouden. Het was echt spannend zo ongeveer tot de laatste ja. ronde. Dat je hem op een gegeven moment ook echt even zag uitwijken. Maar niet, weet je, die drek. En het was echt. Ik vond dat echt spannend. Dus voor mij, ja, Norris is heel begrijpelijk. Maar laat ik even een ander standpunt dan innemen.
Dan pak ik Albon. Dat is precies waarom je uitgenomen bent, Evelyn. Dat is iemand met verstand van zaken die nog eens tegendraads durft te zijn.
Ja, wel Norris. Ja. Sorry, ja, nee, ik vond het gewoon. Het is misschien niet alleen de coureur, het is het hele team wat zeg maar die prijs dan verdient. Maar als je ziet wat ze de afgelopen, wat ze eigenlijk dit weekend hebben gepresteerd, is gewoon mega knap. Het team eigenlijk dat een beetje meereed. En ze deden natuurlijk wel in het middenveld mee, maar het was niet echt spectaculair dit seizoen wat we van McLaren hebben gezien. En wat die stap die ze in één keer weten te maken, ja, die is wel echt gigantisch. En dat vind ik wel echt knap. En dan ook nog eens om het dan gewoon met die druk te doen in de kwalificatie en ook in de race. En ook nog eventjes bij die eerste paar ronden het nog even spannend maken met Max. Wel met heel veel respect op de baan. Ja, dat vond ik heel erg mooi.
Leuk, heel goed.
En harde banden.
Nou, daar komen we zo op te spreken. Maar ik hoorde hier het heilige woord kwalificatie. Die wil ik toch nog eventjes zeker niet overslaan, want het was... Eigenlijk lag het spannendste gedeelte van het weekend lag een beetje in het begin van het weekend. Hartstikke leuk met zo'n opdrogende baan. En ik weet niet, dit vraag ik even specifiek aan jou. Maar als ik dat dan zie, zo'n half natte baan. En ik zie die jongens die Cops Corner insturen. Dan denk ik, je moet er wel zoveel vertrouwen in die auto hebben. Om dat met die snelheid op een opdrogende baan te doen.
Ja, weet je, het is vooral ook, je weet niet precies waar het droog is en waar het nat is, hè. En dat zag je op een gegeven moment ook bij met Hamilton. Hè? Die spinnen echt plof out of the blue bij wijze van. Je kon het op de baan ook niet echt lekker zien. Ja. Vaak zie je aan opdrogende baan, zie je wel dat er een droog stuk komt. Ja, het is echt gewoon ballen hebben. Maar je moet. Je kan niet verzaken in dit geval.
Nee.
Want de verschillen, dat zijn honderdste, hè? Soms nog wel minder. Dus... Ja, één keer ook maar even liften en je staat zo ongeveer achteraan op de grid.
Nou ja, dat hebben we meteen bij Perez gezien. Die inderdaad niet het vertrouwen in zijn auto had in die sessie. En inderdaad gewoon niet eens Q2 gehaald heeft.
Ja, ook vooral geen vertrouwen in zichzelf ook.
Ja, dat denk ik inderdaad.
Het zit echt, dus hij heeft de auto wel. Het zit echt, mijn inzien zit het tussen zijn oren. Maar weet je, Perez maakt het zijn team ook wel lastig, hè? Verstappen... Je kan gewoon tegen hem zeggen, doe dit. En dan doet hij het gewoon. Echt 99,9% zeker.
Ja.
Van Perez weet je het gewoon niet goed. Het ene moment presteert hij wel, dan presteert hij niet. Waarom stond hij in eerste instantie vooraan? Hè? Omdat hij... Het klinkt allemaal een beetje hard, omdat hij het weer heeft verzaakt. Maar hij laat het altijd op het laatste moment aankomen. Dan gooi je hem ook nog weg. Nou, in ieder geval vooraan. Ja, dan staat hij te lang stil. Moet die temperatuur weer in die bandjes komen. Ja, je maakt het jezelf gewoon heel erg moeilijk dan.
Ja, daar heb je zeker een goed punt inderdaad. Ik moet wel zeggen, ik moest ook na die quali merkte je ook aan het Engelstalige commentaar toch wel dat ze het wel heel jammer vonden dat Norris nog op het laatste moment door Verstappen van die pole position werd ontnomen. Aan de andere kant, ja, dat Norris hem überhaupt daar neerzet is wel heel erg leuk. Norris zei aan het einde van de race, of aan het einde van de kwalificatie, goh jongens, Max verpest ook alles.
Leuk, hè?
Heerlijk. Ja, ik hou er wel een beetje van die banter tussen die jongens.
Maar, ja, dan hebben we natuurlijk ook nog eens teamgenoot. En die deed het ineens ook heel erg goed.
Piastri, ja.
Wel een verrassing, vond ik.
Ja, Evelien, wat vind je ervan?
Ik vind het helemaal niet ineens, eigenlijk. Kijk, weet je wat het is met heel McLaren? Ze hebben natuurlijk eigenlijk al toegegeven, joh, met de winter hebben we niet alle upgrades kunnen doorvoeren die we willen. Daar hadden ze gewoon geen tijd voor. Dus mm-hmm. We zijn nu langzamerhand zijn ze al die upgrades aan het doorvoeren. Ja. Of langzamerhand. We hebben natuurlijk gezien
vorige race
wat het uiteindelijk heeft gedaan. Ja. Gelukkig goed. Nou ja, wat is er veranderd? Nou, ik kan beter zeggen wat niet. Echt zo ontzettend veel ook.
Ja.
Nou, dat heeft goed uitgepakt. Piastri heeft nu dus ook de updates erop. En als je eigenlijk ziet ook wat kwalificatie betreft tussen die twee. Het scheelde iets van 131 honderdste of zo. Mm-hmm.
Ja, ze staan dicht bij elkaar.
Dus
ja.
Super dicht ook bij elkaar. Dus Piastri is wat dat betreft ook als je kijkt waar hij vandaan komt. Hè, Formule 3, Formule 2, die kerel die wint alles. Nou, alles is een beetje overdreven, maar dat wint hij allemaal. Dus geef hem inderdaad ook een goede auto. En hij kan echt wel sturen hoor, die kerel.
Ja, ik vind het opmerkelijk. Ik ben eventjes natuurlijk ingedoken. Norris heeft praktisch alle kwalificatieduels gewonnen. Van Piastri. Maar Piastri staat er wel altijd heel dichtbij. Aan de ene kant is dat natuurlijk heel knap. Aan de andere kant, hij is ook een beetje een grijze muis. In die zin dat we nog niet heel veel van hem gezien hebben.
Hij komt ook nog heel jong over, vind ik. Dat zie je gewoon. Het is echt nog een jonge gozer. Ook, hij is heel nog heel puur in hoe die is qua media. Een beetje wat we bij Norris in het begin tijd ook zagen.
Terwijl die wel heel volwassen rijdt dus. Hè? Ja. Weinig fouten van hem gezien tot nu toe dit jaar. En nu, ja, hij staat er dan toch meteen op 3. Ja, tenminste in de kwaliteit.
Het is een moeilijke auto, hè. Dat geeft Norris geeft dat ook toe. Het is een moeilijke auto om te rijden. Zelfs met deze rondjes die hij doet, gaf hij ook aan. Van, ja, een beetje overdreven om te zeggen, die auto wil me vermoorden. Dat wil ik af en toe nog wel zeggen. Maar het is een hele moeilijke auto. En dan heb je een Piastri die daar dan ook in moet gaan rijden. En Norris heeft wel iets meer ervaring. Ja, ik vind het knap hoor.
Ja. En een ander ding wat ik wel heel erg waardeer van Norris is dat hij ook vlak voor de Grand Prix werd hem gevraagd van joh, dat boelgeroep naar Max Verstappen, wat vind je ervan? Waarop hij inderdaad zei, jongens, geen boelgeroep, Max is gewoon een goede gast. Het is toch fijn dat zo'n jongen op die manier nog eens een keertje voor zijn collega's opkomt in plaats van... Nou ja, zullen we 2021 maar eventjes laten
voor wat het zeggen. Het is eigenlijk nog treurig dat we het daar nog steeds, ja. Dat nog steeds zo'n impact heeft... In Formule 1 toch, in 23.
Zo zijn mensen.
Ja, dat is misschien ook wel een beetje. Daan zei in de comments, geweldig weer van onze Max. Norris op hard blijft Hamilton op zacht voor. Wat een amateurisme van Hamilton. Gewoon contributie laten betalen, die slome duikelaar. Nou, hè, ze zien maar, wij Nederlanders zijn een stuk genuanceerder, gelukkig.
Zeker.
Overigens heeft Daan, vind ik in ieder geval wel ontzettend gelijk als het aankomt op Norris inderdaad, bleef Hamilton voor. Laten we daar eventjes naar dat cruciale moment in de race toe. Het lijkt een beetje alsof we van de hak op de tak springen, maar dat doen we nou eenmaal in deze podcast. Dus ja, dat doen we dan bij deze ook maar. Er komt een safety car periode. Vervolgens moeten ze allemaal er binnen. Op dat moment heeft Russell eigenlijk op rode banden laten zien dat je een halve race ermee kan rijden zonder enig probleem. Vervolgens wordt Norris op harde banden naar buiten gestuurd. Is daar duidelijk niet tevreden over. Laat dat horen over de boordradio. Zei het later ook na de race door te zeggen, ja, we zijn blijkbaar nog best wel beginners op sommige vlakken. Overigens ook wel weer met een typische knipoog. Op dat moment dacht ik, oh jee, het zal er niet zijn dat Hamilton straks nog Norris voorbij gaat. Hè? Hoe keken jullie naar dat moment?
Ik denk dat het een beetje een moeilijk moment is. Want op het oog leek het natuurlijk inderdaad als een slechte move. Maar achteraf gezien, als je interviews kijkt, bijvoorbeeld wat Marco heeft gezegd. Die zegt, ja, eigenlijk is het wel echt een cruciale fout geweest door Verstappen. En ook van Mercedes om beide op die rode band te gaan. Omdat ze er toch echt wel problemen kregen in die laatste paar ronden. En ja, er waren natuurlijk wel wat dingetjes. De omstandigheden, met name de weersomstandigheden, die waren relatief goed. Maar als het wat warmer was geworden, ja, dan hadden ze wel echt een probleem gehad op die rode band. Dus ik denk dat wat dat betreft de harde band gewoon echt op ultra op safe spelen was. Ja. En dat hebben ze dan goed gedaan.
En toch wel. Ze verwachten toch niet meer dat ze Max aan de voorkant konden aanvallen. Wel knap hoe Norris dan die aanval afslaat. Van
dat was spannend. Kijk, weet je wat het is? Ga je op de witte band weg? In dit geval was het wat conservatief. Hè? Ergens denk ik ook, ja, je neemt daar niet zo heel veel risico mee uiteindelijk. Maar op het moment dat moment komt, mm-hmm, met die safety car. Moeilijk natuurlijk om temperatuur in die banden te krijgen, te houden. Ja, ik vond het echt. Ik zat ook weer op mijn stoel te denken: holy crap, wat gaat hier gebeuren? Wat gaat hier gebeuren? Dit wordt nog lastig.
Ja.
Ook uiteraard met Hamilton erachter.
Ja.
Dus ook qua entertainment vond ik dit wel heel mooi. En ook echt goed om te zien. Kijk, op het moment dat de temperatuur komt in die banden, ja, dan ga je wel.
Ja.
En je zag ook heel mooi, hè, qua snelheid. Even Mercedes heeft de pace nog niet. Als je kijkt naar McLaren, dan komt die pace steeds meer. Komt hij er ook in? Dat heeft te maken uiteraard weer met die updates. Dus je zag ook dat Norris op een gegeven moment, vooral met die hoge snelheidsbochten, ook gewoon wegliep. Ja. Dus Hamilton moest ook op een ander moment moest hij kijken of hij kon inhalen. Ja, dat lukte dus niet. Maar ja, we gaan straks vooruitblikken naar Hongarije. Dus ik ben benieuwd.
Ja, het is vooral inderdaad de aero-efficiëntie van de Mercedes die een beetje nalaat. Wel leuk om te zien dat er veel coureurs inderdaad probeerden hier en daar buitenom. Ook in F2 heb je er nog een paar leuke acties gezien. Ik moet wel eerlijk zeggen, je hebt het net over entertainment. Maar het echte entertainment vond natuurlijk plaats op het middenveld. Hè? Ik moet heel eerlijk zeggen, eigenlijk het leukste. Ja, voorin was het natuurlijk niet heel spannend. Maar vooral, hoe zou Otmar Szafnauer zich nou voelen na deze Grand Prix? Ja, aan het begin van het jaar leek het heel even alsof ze gewoon het derde team zouden kunnen zijn. Maar ja, ze zijn enorm ingehaald aanvankelijk door Aston Martin. Nu dus duidelijk ook door McLaren. Twee auto's die uitvallen. Eentje, nou ja, discutabel moment kun je natuurlijk zeggen. Wat gaat daar gebeuren bij Alpine? Denk je dat het überhaupt nog toekomst heeft op deze manier? Of denk je dat ze gewoon de hele toko gaan verkopen? Dat Renault zegt, stekker eruit.
We hebben het er natuurlijk vorige keer ook al over gehad. Over de ontwikkelingen bij Renault. Met betrekking tot de investeerders die erbij zijn gekomen.
Dat bedoel ik, ja.
Ja, dan moet nu op een hele korte termijn moet er wat gaan veranderen. En ik denk dat de zomerstop, dat er wel wat gesprekken gaan vinden. Om mogelijkerwijs toch wel wat dingen te gaan veranderen. Maar ja, wat zou dan een wijziging zijn? Moet Otmar eruit? Is dat het? Ik denk dat Renault wel heeft aangetoond in de afgelopen paar jaar dat het niet altijd direct aan de teambaas ligt. Het is wel wat meer.
Ja, daar ben ik het mee eens. Ik vind het lastig om te zeggen, om daar een mening over te hebben. Want dat weet je eigenlijk pas op het moment dat je in team zit. Maar vaak speelt er zoveel meer,
ja,
eigenlijk.
Ja.
Dus het is lastig.
Kijk, ze beschikken gewoon over op zich best wel gewoon twee goede coureurs. Gasly is een goede coureur. Die heeft echt goede dingen laten zien bij AlphaTauri. Ocon heeft ook mooie dingen laten zien. Ja, ik ben minder fan van Ocon, moet ik zeggen. Maar het is niet dat ze over twee Latifi's beschikken bij Alpine.
Nee, ze kunnen best racen. Daar ben ik het wel mee eens. Maar aan de andere kant, ik denk wel als je Renault bent. Ik bedoel, ja, echt wel verstand van de automotive industrie. Daar klotst het geld momenteel ook niet tegen de plinten. Je kunt je afvragen, heeft Renault en met name dan Alpine nog echt wel zoveel te zoeken in de Formule 1? Zij kunnen het ook zeggen, oké, we vertrekken 700 miljoen uit die telco en verkopen het allemaal aan een andere partij. En wij gaan zelf ons concentreren op andere dingen.
Het is een keuze, dat hebben meerdere merken natuurlijk ook gedaan. De vraag is wat ze willen gaan doen. Op een gegeven moment heb je natuurlijk ook ontwikkeling van de auto. Wat gaat daar nog mee gebeuren? Alpine is ook op de rechtstukken niet echt super snel. Dus weet je, wat wil je op een gegeven moment nog gaan doen aan die auto?
Ja.
Het is allemaal een keuze, allemaal overweging. Wat kan je daarna eventueel nog doen? Inderdaad, die coureurs die zijn echt niet slecht.
Nee.
Ik weet niet of het karakter van Ocon hebben, maar
ja. Ja, of misschien wel.
Vertel eens, wat zie je van van de persoon? Nee, maar het is, ik moet ook zeggen, Williams ook wel weer heel erg leuk. Toch weer Q3 gehaald. Weer Albon in de punten. Sargeant zelfs bijna in de punten.
Ja.
En dan moeten de echte circuits waar zij echt goed zijn nog komen.
Ja.
ik zie toch wel een hele interessante lijn die James Valsar heeft ingeslagen.
Ja, absoluut. Ja, er is natuurlijk het een en ander veranderd bij Williams. Vooral inderdaad ook een nieuwe teambaas. Als je ziet naar de updates die ze ook hier weer hebben doorgevoerd. Die auto, die is in principe, hoe zou ik dat zeggen? Die is echt heel slik, hè?
Ja.
Die heeft eigenlijk heel weinig drag. Dus ja. Dat betekent dat die topsnelheid is heel hoog. Als je ook kijkt naar de speed traps van die auto. Als je kijkt naar de race, de vorige race en daarvoor. Hè, dus als je kijkt naar Oostenrijk of naar Montreal. Is gewoon sneller. Albon is sneller dan Verstappen. Het scheelt niet superveel. Maar dat betekent wel dat die snelheid heel goed is. Maar goed, wat maakt nou een goede Formule 1 auto? Hoofdzakelijk, hij is snel op het rechte stuk. Maar ook de bochtensnelheid is goed. Nou, en dat zie je dus bij Williams. Daar zijn ze nu mee bezig. Ook die updates, dat ook de bochtensnelheid beter gaat. Ja, en ik denk dat echt wel te zien is nu. En ik ben dus echt heel erg benieuwd naar circuits als Spa of Monza bijvoorbeeld. Wat ze daar nu gaan doen.
Ja, het unieke vind ik bij Williams eigenlijk in de afgelopen paar jaar waren ze altijd wel snel. Maar dat kwam dat ze eigenlijk alles er hadden afgeschroefd. Ja. Dus dan zodra er een bocht kwam, dan gooiden ze het stuur om. En dan was de vraag, kwam hij goed de bocht door? En nu komt hij ook de bocht gewoon goed door.
Ja.
En dat is wel gewoon heel mooi om te zien. En dat vind ik ook wel echt heel gaaf bij iemand als Albon. Die het natuurlijk gewoon heel moeilijk heeft gehad. En eigenlijk met een gezakt koppie de deur bij Red Bull heeft verlaten. Bij Williams ging zitten. Die doet het daar nu gewoon goed. En hij is daar ook echt een man. En we hadden het er natuurlijk al eerder over. Van ja, hij is... Ferrari vindt hem interessant, mogelijkerwijs Red Bull. Ja, ik denk dat hij er heel verstandig aan doet om daar zeker gewoon nog even lekker te blijven zitten. Want hij kan zich daar gewoon prachtig ontwikkelen. En ja, zeker nu niet weer terug naar Red Bull naast Max gaan. En ja,
terug in die pressure cooker.
Ja, dat gaat hem denk ik niet helpen.
Nog een vraag. Wat is er nou met Aston Martin aan de hand? Heb ik vorige race hebben we ze ook niet gezien. Nu ook niet.
Nee, en ook Alonso maakt zich toch wel een beetje zorgen naar de laatste drie kwalificaties. Maar ik heb die net zelf ook niet echt helemaal weten wat er aan de hand is. Want ze begonnen het jaar ijzersterk. Zeiden nou, Aston Martin is er, het team met Mercedes motor. Maar gaat Mercedes compleet vernederen in dit jaar? Nou, dat is niet echt meer helemaal het geval. Wat ik wel begrijp is dat er nog wel een aantal updates aankomen. Ze willen sowieso voor de zomerstop willen ze er nog eentje gaan brengen. En ja, dan zullen we moeten gaan zien wat dat na de zomer met zich mee gaat brengen.
Ja, want wat zou het zijn? Ze kunnen niet zomaar de snelheid zijn verloren. Betekent dit dat de rest gewoon zulke stappen heeft gemaakt?
Je ziet wel dat er een aantal merken nu, daar hebben we net over gehad, bijvoorbeeld Williams, McLaren, die voeren nu echt wel significante wijzigingen door.
Mm-hmm.
Dus ik verwacht dat daar bij Aston Martin ongetwijfeld ook nog wel iets gaat komen. Dus op zich is niet zo heel veel mis met de snelheid, ook als ik daar kijk naar die speed traps. Aan Alonso ligt het in ieder geval zeker niet. Nee. Echt briljant.
Genot om naar te kijken.
Fantastisch. Ja. Dus ja, dus wat jij net ook al zei. Dat zei Alonso ook al in het interview. We weten niet waar het aan liggen. We gaan echt testen. Ook de sim erin kijken. Ja, wat. Ja, waar laat het nu liggen? Zonde hoor, want het is echt super.
Gelukkig hebben ze twee coureurs die allebei hele belangrijke input zullen geven hier.
Nou ja, het belangrijkste gelukkig hebben ze een teambaas die wel heeft aangetoond dat hij bereid is om te investeren in de Formule 1.
Zijn input is significant.
Ja.
Hey, dat is zeg maar over die input van de familie Stroll gesproken. Onze Tim is nu natuurlijk in Engeland. Heeft daar ook de nieuwe Aston Martin fabriek gezien? Dat was enorm onder de indruk, geloof ik. Hè?
Ja, geloof ik ook. Ja, die is aankomende week weer terug. En dan gaat hij ons voorzien van alle updates. Dus hou het kanaal in de gaten.
Oeh.
Dat ga ik zeker doen.
Moeten we het nog hebben over Max Verstappen? Of kunnen we gaan zeggen briljant en dan naar het volgende punt?
Nou, weet je, met Max ook weer wat je hoorde. Hè? Hij was aan het racen. Eigenlijk een soort van, nou... Hij was niet echt aan het cruisen. In Oostenrijk was hij echt aan het cruisen. Dat was hij nu niet aan het doen.
Nee.
Hey, je hoorde een beetje wind. Je hoorde over die banden voelen niet helemaal lekker. Maar toch, op een gegeven moment hoorde je... is vrijgepit. Is Leclerc aan het pitten.
Ja.
En dan denk ik, dat heeft hij dus gewoon gezien. Ja. op de beelden, zeg maar, langs de baan.
Ja, als je gaat tv zitten kijken. Ja.
En die kerel heeft zoveel overcapaciteit. Ik weet nog, volgens mij vorig jaar Monaco.
Ja.
Hey, is Ferrari aan het stekken of niet? Want hij hoorde gewoon aan de wielbouten.
Ja.
Wielmoeren moet ik eigenlijk zeggen. Dat ze gewoon aan het wisselen waren. Ja, weet je, die kerel die... Ja, ik kan me eigenlijk wel voorstellen dat hij op een gegeven moment zegt... Ik vind het wel leuk geweest. Want ik win toch alleen maar. En wat ik net al zei, hij had het nu wel een stukje moeilijk, hoor.
Ja.
Hij kon niet cruisen dit keer. Maar als racer vind je het toch gewoon leuk om echt die battles aan te gaan. Om het gevoel ook te hebben dat je wint.
Ja, dat helemaal mee eens. Ik hoop ook eigenlijk dat McLaren in ieder geval nog iets kan gaan doen dit jaar. Want ja, het is heel leuk om Verstappen natuurlijk van pole te zien vertrekken naar een geweldige kwalificatie en de race te zien winnen. Maar ik vind de inhaalraces van Verstappen, ja, die zijn toch wel een stuk leuker. Om te zien. Ja. En nu zijn we natuurlijk al heel erg aan het klagen van ja, maar een Nederlander nu onderweg naar zijn derde titel, dat is hartstikke mooi. Is het ook. Maar ja, we willen ook een beetje spektakel zien.
Is het nooit goed, hè?
We kunnen lekker klagen.
Maar hoor je zeker klagen, maar ik vind 11 overwinningen op rij heerlijk. En zeker na 2021 moest ik toch wel eventjes een poosje in een soort van in een soort van traumaverwerking. Dus dat is inmiddels wel. Ik vind het heerlijk om naar te kijken. Ik vind het ook rustgevend bijna om hem te horen communiceren met Lambiase. Dus nee, ik vind het heel fijn. Hij zei zelf, het was zeker geen straightforward race voor hem. Hebben wij dat ook zo beleefd?
Ja, straightforward. Als je kijkt naar Oostenrijk, ja, dan maken we toch gewoon nog even een extra pitstop. Ja. Weet je wel? Ik bedoel, ja, dat is dominantie ten top.
Even lekker je banden warmen op het rechte stuk terwijl er iemand achter je aankomt. Ja,
bijvoorbeeld. Dus weet je merkt nu ook dat het gat niet zo groot was.
Nee.
Dus je merkt ook dat de andere teams, bijvoorbeeld de McLaren, dat komt wel steeds dichterbij.
Ja, maar dat zie je ook in een kwalificatie. Er zaten 4 teams binnen 15e in de kwalificatie. Ja, laten we hopen dat dat nog een beetje zo door blijft gaan. En dan kan het echt spannend worden vanaf Zandvoort.
Ja, nou ja, ik
probeer positief te blijven gaan, hoor. Help me even.
Nee, maar het is positief. Het is fantastisch dat we, dat we zo'n geweldige coureur hebben in Nederland. Ja, ik moest bijna huilen toen hij voor de eerste keer überhaupt de race won. Dus ik beleef het met heel veel liefde. En ik vind I savor my moments. Dat het inderdaad even wat minder gestrest ging dan vorige keren. En soms vind ik ook wel eens... hij laat het er zo gemakkelijk uitzien. Maar als je dan naar Perez kijkt, hoe die zit te zwoegen en zit te hakken in dat ding. Zo simpel is het echt niet. En dat is die pure dominantie van Max Verstappen. Wat gewoon zo moeilijk de woorden voor te vinden is. Ik vind het fantastisch om naar te kijken.
Echt een natuurtalent. Maar goed, hij heeft ook alles in die zin meegehad met zijn vader, met zijn moeder. En hebben dus natuurlijk tot in de treuren is dat al herhaald. En de training die hij heeft gehad en de hardheid daarin. Het heeft hem echt gevormd tot echt een briljante coureur die is.
Ja, en dat is helaas voor Perez te zien. En ik moet zeggen, Perez wordt uiteindelijk 6e, dus dat doet hij dan wel weer oké-ish. Ja. Maar zien jullie Perez nog volgend jaar in die auto?
Nou, ik denk dat die stilte genoeg zegt, misschien wel, toch?
Doodse stilte.
Ja. Nou, hij heeft nog een jaarcontract, toch? Of nog een jaartje?
Ja.
Moet hij? Ja, dan dan vliegt hij er echt wel uit. Weet je, nu, weet je, ze houden die situatie gewoon zoals die is. Dat is prima, weet je. Maar er zit nu 100 punten verschil, geloof ik.
99 punten verschil.
Ja, tussen Verstappen en
ja, op deze manier is hij in september al kampioen, hè? Met z'n allen vroeg op vakantie.
Nou ja... Kijk, het is dat we nu zo ver zitten in het kampioenschap. Maar als je er naar kijkt, als het een ander jaar was geweest, dan hadden ze hem de 100% uitgetrapt. Want op deze manier kun je ook gewoon geen wereldtitel veiligstellen voor een Red Bull.
Nee.
Je hebt gewoon iemand nodig, zeker in de snelste auto, die er gewoon P2 naast staat.
Ja.
En dat doet hij gewoon nu niet. En zeker de 5 races achter elkaar, niet door naar de laatste kwalificatie. Nu gesneuveld in de eerste. Dat is gewoon pijnlijk.
Ja, vinden jullie, de Britten zijn best wel chauvinistisch, dat weten we inmiddels. We weten ook dat ze, zeker in Silverstone, daar nog wel eens heel erg, laten we zeggen, het beste van zichzelf laten zien. hadden jullie het gevoel dat nu ook weer het geval was? Of vonden jullie het eigenlijk best wel sportief, het gedrag van de Britse fans daar en ook alles eromheen? media, commentators.
Ja, ik vond het redelijk normaal. Ja, tuurlijk dat rondom een Britse Grand Prix dat alle Britse coureurs worden uitgenodigd en dat er spandoeken hangen en dat die extra worden uitgelicht in de media. Dat heb je altijd wel, maar dat hebben we in Nederland straks ook.
Het viel mij dus op dat er heel veel Lando-fans waren dus ook. Dat viel natuurlijk extra op omdat hij tweede werd, maar ook als je ziet hoeveel petjes en zo ze op hadden. Het lijkt erop dat Lewis Hamilton ook daar zijn eerste plek kwijt is.
Ja, maar dat is denk ik ook wel echt de jongere generatie. Dat is echt de jongere generatie. Kijk, Lando is natuurlijk ook best wel actief op social media. Met name ook gewoon in het simracen. En er is een hele nieuwe generatie die hem... ik wil niet zeggen alleen maar kent van het simracen. Maar naast Formule 1 met hem ook constant volgen op YouTube, op Twitch. En ja, op die manier is hij inderdaad heel toegankelijk. En hij is natuurlijk ongelooflijk likable.
Ja.
En ja, dan krijg je wel een grote fanbase.
Dat is het vooral die likability die hij heeft. Bij Hamilton is het eigenlijk altijd als eerste begint hij met thank you, the crowd, all the people, thank you for the team, bla 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 bla. Ach.
Nou, ik hoor een what the fuck van de week aankomen, jongens. Laten we doorpakken. What the fuck van de week? Hebben jullie inzendingen? Ik hoor er eentje binnenkomen.
Nee, maar toch heel even dus wel eventjes goed. Hamilton is wel een goede rijder, maar het is ook echt wel een goed persoon. Als je ook ziet de ontwikkeling en de mindset en alles wat je heeft. Het is wel echt een hele goede kerel. En op de een of andere manier komt hij af en toe gewoon onwijs gemaakt over. En dat is voor
ik hoorde hem vandaag zeggen aan het einde van de Grand Prix. First of all, we didn't do it. The crowd did it.
Is het ook gewoon. Maar
oprispingen van.
Het is wel echt een goede. Het is wel een goede gast wat dat betreft.
Ja.
Moet ik even bij zeggen.
Goed. Wat vind je van Lance Stroll?
Kijk, weet je, ik zeg eigenlijk altijd maar, en voor mij is het een beetje lastig om te zeggen, want ik ben veel te laat begonnen met racen, dus wie ben ik om er iets over te zeggen? Maar weet je, wil je in de Formule 1 terechtkomen, heb je eigenlijk vooral drie dingen nodig. Talent, geld en ervaring in de Formule klasse. Nou, oké, Stroll, hè? Geld, zeker. Talent, ik weet het niet. Je ziet nu ook weer dat incidentje op de baan. Heeft hij uiteindelijk 5 strafseconden voor gekregen en weer 2 punten op zijn licentie.
Mm-hmm.
Weet je hoeveel punten je maximaal mag hebben?
Niet al te veel.
12,
ja.
En hij heeft er nou 7. Dus die kerel mag ook nog een keer gaan oppassen. Dus ik vind hem niet sportief. Ik vind hem geen inzicht hebben. En ook die interviews, denk ik echt...
Ja, hij heeft zijn stem niet mee. Daar ben ik mee. Maar goed, ik ben vorige week ook afgeslacht in de comments. Om mijn stem en mijn nasale, weet ik veel wat. Hey, dank je wel nog ervoor. Hè? Ja. We hebben 3 inzendingen voor de What the Fuck van de week. En natuurlijk mag je ook eventjes meestemmen. Mocht jij nou heel graag willen weten. Heb jij ook heel veel mening erover? Is het Lance Stroll gewoon in zijn algemene voorkomen? Maar vooral die actie tegen Gasly. Dat is waarschijnlijk waar je naartoe
weet of wat.
Is het Hamilton's? First of all, we didn't do it. The crowd won it. Of is het Perez er alweer uit in Q1?
Ja, ik heb het eigenlijk al... doe ik dan maar Stroll?
Ja. Dat is wel moeilijk kiezen tussen Hamilton of Perez. Nee, maar ik ga dan wel voor Perez. Ja, en weet je, we raken een beetje in herhaling iedere week door... Het moet niet iedere keer 5 à 10 minuten Perez afzeiken zijn. Maar het kan gewoon echt niet meer.
Nee.
Dit kan gewoon echt niet.
Nee. Nee, overigens gaf hij nu ook de schuld van dat de banden niet goed waren en zo. Hè, van
ja,
zij kon niks aan doen.
Ze hebben we, het is altijd we. Ja, die we. En dan denk ik, ja, maar die andere we. Aan de andere kant van de garage heeft we wel die P1 binnen.
Is het we wel gelukt?
Hij was van de baan getikt en de pitstop kwam niet goed uit met safety car. Er is altijd iets met die kerel.
Ja. Ja, nee, dat eens. Hele korte voorbeschouwing. Hongarije over 2 weken. Heel andere baan natuurlijk. Mensen zeggen wel eens een beetje een Mickey Mouse baantje. Ik vind het altijd een beetje een maffe. Maar misschien dat jullie zeggen, nee, het is wel een weer Mickey Mouse baan.
Nou, ik heb er op gereden. En het is wel een baan met gewoon veel lage snelheidsbochten. Ja. Dat is wel zo. En ik ben heel erg benieuwd. Ik denk eigenlijk dat Mercedes het daar best nog wel eens goed gaat doen. Red Bull uiteraard ook. Mercedes ook. Williams en McLaren. Ik weet het niet, maar we gaan het zien.
Ja, en het is natuurlijk erg smal. Vorig jaar verwachten van god, er wordt weinig ingehaald. Maar vorig jaar zijn er 65 inhaalacties geweest.
Waarvan de 60 door Max Verstappen.
Ja, ongetwijfeld.
Ongeveer.
Maar wat ik voornamelijk wel interessant vind, er zijn hele hoge temperaturen. En ik ben heel erg benieuwd wat dat gaat doen met de bandendegradatie. En of we wat spectaculairdere bandendegradatie gaan zien. Want dat was natuurlijk, ja, vandaag viel dat wel een beetje tegen. We hadden wel wat spannender dingen kunnen verwachten.
Dus... Uiteindelijk heb je natuurlijk wel, ze rijden nu met nieuwe banden.
Ja.
En dat is juist de bedoeling om die degradatie tegen te gaan.
Mm-hmm.
En dat zag je nu bijvoorbeeld met Russell, met die softs. Zo, die reed lang door. Ik dacht, nou, ja.
Een halve race op soft, ja.
Zo. Dus op het moment dat je, als je Pirelli zijn nu wil laten zien, hey, kijk eens, die banden moeten beter zijn. Want die banden hebben ze natuurlijk uiteindelijk aangepast, omdat die auto's zoveel beter zijn en meer downforce hebben. Ik bedoel, als je kijkt naar... Miami nu en Miami vorig jaar waren ze gewoon 2 seconden sneller.
Hmm.
Dus uiteindelijk, ja, ik ben inderdaad wel benieuwd wat er gaat gebeuren, maar de banden zouden wel beter moeten zijn.
Ja, nou ja, we gaan het zien. We hadden inderdaad, we twijfelden erover om het nu nog in het draaiboek te zetten, inderdaad, over die banden. Maar daar kunnen we gewoon niet genoeg over zeggen om daar echt iets zinvols van te maken. Waarmee ik suggereer dat de rest van de dingen die we hier zeggen wel zinvol zijn. Maar dat voordat we afsluiten, even, ik ben even heel nieuwsgierig naar jouw eigen race-avonturen.
Ja.
Want ik ken je natuurlijk al wat langer. Maar hoe sta je ervoor? En hoe staat het met je Le Mans-droom bijvoorbeeld?
Ja, maar Le Mans-droom is echt nog alive en kicking. Vorige keer met Le Mans ook, weet je wel. Oh, het is fantastisch als ik dat zie ook. Al de 24 uur wedstrijden, het werken, IMSA, dat soort dingen. Ja, lijkt me fantastisch om daar te rijden. Daar kom je alleen niet zomaar. Ik ben natuurlijk veel te laat begonnen met racen, maar dat maakt allemaal niet uit. Ik ben me nu vooral aan het focussen op endurance races. Want ja, dat is natuurlijk de beste training die je hebt.
Mm-hmm.
En dan vooral ook elke keer weer een auto met meer vermogen. Om daar... Ja, meer ervaring in te krijgen, et cetera, dat soort dingen. Dus dat gaat goed. Van een M240 naar een M2. Ik race het liefst met dames. Dus een Driven by Ambition team waar ik mee mm-hmm. rijd. Gaan we in november gaan we daar weer mee rijden. En ik heb afgelopen 2 races met de heren gereden in een M2. Ja, weet je, het is gewoon fantastisch om te zien dat... Als je iets graag wil, dit is allemaal een beetje cliché, ja, ik weet het. Maar als je echt iets graag wil en je gaat ervoor, gewoon doelen stellen, planmatig actie ondernemen, elke keer weer niet laten afleiden, dan lukt het gewoon.
Gas geven.
Ja, nou vooral dat, ja. dus dit is steady going, 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 steeds een stapje verder.
Ja, en als ik jou vraag, wat zijn de 3 hoogtepunten uit jouw eigen carrière tot nu toe, voor de mensen die je niet kennen.
Mijn 3 hoogtepunten. Mijn allereerste... Ja, met racen, hè? Heb ik het over, toch? Nee, okay,
ja, de rest mag je voor jezelf houden.
Heel goed. De eerste keer eigenlijk in een M2, dat vond ik echt fantastisch. Want dat was de auto waarvan ik denk, oh, die zag ik 1,5 jaar of 2 jaar geleden al. Daar loop ik als een soort van haai, cirkel ik daar omheen, weet je wel, van daar wil ik in rijden. En dat is gelukt, dus echt fantastisch. Ik heb op een gegeven moment dat is dan de tweede, was echt heel leuk. Uiteindelijk gaat het om de ervaringen, merk ik.
Mm-hmm.
In een BMW Compact reed ik endurance met een totaal nieuw team. Gasten die er ook nog nooit endurance hadden gereden en ook niet heel veel ervaring. Toen was ik... soort van ingevlogen van kom, race met ons.
Yeah.
Ik helemaal prima. Dus ik een beetje à la Michael Jordan. Die gasten gedrild en dan kom met de pitstops. En ik denk dat ze me ergens wel vervloekt hebben. Maar uiteindelijk eerste keer meedoen en ook gewoon winnen. Ja, dat is echt fantastisch. Echt geweldig. En hebben we er nog eentje. Ja, die vond ik ook wel mooi. Dat was met karten.
Ik dacht echt dat je Dakar ging noemen.
Nee.
Nee.
Dakar ga ik nooit meer doen.
Waarom niet?
Echt, iedereen moet Dakar vooral een keer gaan doen. Maar het is zo heftig. Het is echt zo heftig.
Vertel eens, wat deed je daarin en wat maakt het zo heftig?
Nou, ik zat in de assistentie. Ja. Dus ik zat niet in de race, maar wel assistentie. En ik heb daar ook echt dingen zien gebeuren. Kijk, weet je, die... Ik moet natuurlijk een beetje proberen kort te houden. Maar die
dat is al niet gelukt, hoor.
Die professionele teams. Die professionele teams die gaan gewoon als eerste de etappe. En die komen ook weer als eerste binnen. Die droppen die auto bij die gasten. En die halen hem helemaal uit elkaar. Helemaal in elkaar. En dan komen pas de amateurs binnen.
Mm-hmm.
Dus vooral de vermoeidheid wat je hebt na dag 3 of dag 4 of zo. Ja, weet je, dat is zo heftig. En je moet blijven presteren. Je moet blijven presteren. Ja, het is echt, het doet iets met je mind. Gewoon. En met het hele team ook. En het is, ja, weet je, ja, je moet er eigenlijk bij zijn om het te kunnen uitleggen. Om het, ja, ik kan het niet goed onder woorden brengen. Maar 1 keer vond ik wel leuk. Geef mij maar gewoon mijn circuit. Rally, navigeren vind ik ook wel top. Maar heel indrukwekkend.
Fantastisch. Je zegt, ik kan het niet zo goed uitleggen, maar ik ben er stil van. En dat is, daar is wat voor nodig over het algemeen. Ik vond het fantastisch dat je erbij was. Ik kan niet anders zeggen. Kom je vaker langs?
Tuurlijk.
Ja,
okay. Als jullie naar mijn geswets willen luisteren, dan helemaal geen probleem.
Ja, heel goed. Ik hoop dat hij niet te lang is, maar ik hoorde van onze nieuwe favoriete fan, wiens namen nu alweer kwijt zijn afgelopen vrijdag.
Mag best langer.
Dat hij best wat langer mocht. dus bij deze. Dit was in ieder geval de 12e aflevering van de Undercut in 2023. Alvast bedankt voor het kijken en graag tot volgende keer. Mike, let's go, man.